Een bevalling is pijnlijk. Dat weten we uit onze eigen ervaring, van verhalen die we gehoord hebben of vanuit de media. Niemand zal hieraan twijfelen. Als ik zeg dat de geboorte voor de baby ook pijnlijk is, dan krijg ik vaak heel wat andere blikken te verduren. Er wordt nu eenmaal heel weinig aandacht besteed aan de beleving van baby's bij de geboorte. Dat baby's diep worden beïnvloed door de manier waarop ze worden geboren en dat die ingrijpende gevolgen heeft voor het hele leven, is naar mijn mening en ervaring de basis van alles. En daarover vertel ik je graag meer in deze podcast.
Welkom bij de Begripvol Omgaan met Gedrag podcast. Ik ben Daisy Bogaert, coach en therapeut op vlak van gedrags- en emotieregulatie van baby's en kinderen en ik heb een expertise in de geboortepsychologie, hechting en reflexintegratie. In deze podcast ontdek jij hoe jij je kinderen kan ondersteunen in hun groei naar veerkracht en zelfvertrouwen, door hun unieke gedrag te leren kennen en er gepast mee om te gaan. Ik geef je tips, tools, hoe jij die stevige basis kan meegeven aan je kind, zodat het alleen maar meer vertrouwen krijgt in zichzelf en de omgeving, en zodat het kan groeien en stevig in hun schoenen kan leren staan. Ik deel met jou alles wat met gedrag te maken heeft, zoals slapen, driefbuien, angsten enzovoort. Ik deel hoe ik mijn ouders ondersteun in hun gezin, maar ook hoe ik zelf omga met de uitdagingen van het ouderschap in mijn eigen gezin.
Ja, de bevalling is pijnlijk. En het gaat hier nu niet over de juiste manier van geboren worden, maar wel om de stem van onze jongsten te laten horen. De stem van die baby's. De geboortepsychologie is een relatief onbekende tak van psychologie die zich bezighoudt met die allervroegste ervaring. En in de afgelopen decennia is er een groeiend aantal bewijzen naar voren gekomen uit een verscheidenheid aan bronnen, ultrasonengegevens, onderzoek naar fetale oorsprong, bewustzijnstudies, veldtheorie, celbiologie enzovoort, die allemaal stuk voor stuk geloof hechten aan de ervaring van psychotherapeuten, lichaamswerkers en andere beoefenaars in hun klinische werk met cliënten, waar zeer vroege herinneringen naar boven komen. Nu, naarmate we groeien, worden we niet opgeleid of aangemoedigd om aandacht te schenken aan onze interne wereld van sensaties en gevoelens. Ons cognitief begrip wordt prioriteit. En stilaan verliezen we het contact met ons gevoel. En het gevoel geeft ons ook informatie over ons welzijn. Nu, baby's hebben eigenlijk nog die hele diepe connectie met hun innerlijke wereld. Ze uiten alles via hun lichaamstaal, via emoties. Als baby leren we dan ook snel wat kan en niet kan, omdat we afgeleid worden van wat we voelen of worden beloond voor andere dingen die we doen. Wij houden nu eenmaal van kalme baby's, want die zijn goed, die zijn braaf. Rustige baby's die goed slapen, goed eten en drinken. Maar een rustige baby is niet altijd een tevreden baby. Het kan ook een baby zijn die de hoop op een responsieve reactie gewoon heeft opgegeven omdat hij zich niet langer gehoord voelt. We weten allemaal, en het is ook wetenschappelijk aangetoond, dat baby's gedijen op empathie. Ze reageren op gezichtsuitdrukkingen, op stemtonen. Wat we minder goed begrijpen is dat baby's naast het uiten van hun huidige behoeften ons ook nodig hebben om te reageren op de ervaring die ze in hun lichaam nog meedragen. Een ervaring die is overgebleven van hun geboorte nog vanuit de baarmoeder. Baby's zijn nu eenmaal veel meer in contact met dat lichaamsgeheugen dan de meeste van ons als volwassenen. En een van de redenen dat baby's vaak huilen als ze moe zijn of op een bepaald tijdstip in de avond, is omdat ze niet langer afgeleid worden van die ervaring en die net scherper gaan voelen. Dat hebben wij ook als volwassenen. Als we ons ontspannen 's avonds in de sofa of we vallen in slaap, dan gaan we ineens bewust worden van pijntjes die we overdag niet hebben opgemerkt. Of flashbacks krijgen van moeilijke momenten of verontrustende gebeurtenissen. We kunnen angst voelen omdat zorgen die we overdag waren vergeten, terug naar boven komen. En baby's zijn net hetzelfde. Behalve dat ze het verhaal niet in woorden hebben, maar wel in gevoel en beeld. Een van de meest nuttige vaardigheden die ik van Carleton heb geleerd, was eigenlijk onderscheid te maken tussen het huilgedrag van baby's. Baby's kunnen huilen vanuit een behoefte, een basisbehoefte zoals honger, maar ze kunnen ook herinneringshuilen vertonen. Behoeftehuilen is wanneer een baby dus die onmiddellijke behoefte uitdrukt, zoals honger, ongemakkelijk zijn, te veel prikkels enzovoort. En als je daaraan voldoet, stopt natuurlijk het huilen. Herinneringshuilen is wat moeilijker. Dat zijn die gewaarwordingen, die beelden, die gevoelens, sensaties die een baby ervaart, die nog verband houden met een eerdere ervaring. Zoals een moment in hun geboorte dat overweldigend was. Dit type huilen wordt heel vaak geassocieerd met repetitieve lichaamsbewegingen, zoals duwen, peddelen, overstrekkingen, over het hoofdje vegen of aan een oortje trekken. Die bewegingen drukken vaak een impuls uit die werd geblokkeerd, zoals de poging om door het geboortekanaal te duwen die overweldigd werd door de verdoving die door de navelstreng meekwam. Het kan wijzen op een plaats waar de schedel werd samengedrukt door een bekkenbeen, of de baby die gedesoriënteerd was en verloren raakte. Er zijn nu eenmaal momenten in dat geboorteproces waarop je baby niet weet of die het wel zal overleven. Het lichaampje staat dan ook onder zo'n enorme druk, wordt overspoeld door stresshormonen of medicijnen via de navelstreng, of ze krijgen geen zuurstof meer als die navelstreng wordt samengedrukt tijdens de wee. En een baby gaat die emoties krachtig gaan uitdrukken, die ja, iedereen van ons zou gaan associëren met intense ervaringen. Ze drukken het uit in woede, paniek, verdriet. En als we onze baby dan te veel gaan sussen, dan voelen ze zich het zwijgen opgelegd. Er wordt gereageerd alsof het niet nodig is om te huilen. En zo gaan ze leren om die empathie op te geven. En ja, als ouder is het vaak verwarrend als onze baby huilt. En we weten niet hoe we moeten reageren. Want we hebben alleen geleerd dat baby's huilen omdat ze honger hebben. Of een vuile luier hebben. Er is ons nooit verteld dat baby's met ons communiceren over hun stress, over hun trauma's die ze tijdens hun geboorte hebben ondervonden. En dat empathisch luisteren hen zou kunnen helpen om al die stress los te laten. Carleton benadrukt hier ook het belang van nauwkeurige empathie. Dat kan komen door het spiegelen van lichaamsbewegingen, het erkennen van wat je ziet en het horen dat de baby iets specifiek uitdrukt. Als je bijvoorbeeld zegt, oh, wat zie je er nu verdrietig uit? Of ik hoor hoe boos je bent. Dan gaan baby's herkennen dat jij empathisch bent. Ze gaan dat aanvoelen. Ze gaan misschien je woorden niet begrijpen, maar ze voelen het aan. En de lichaamstaal die een baby uit is heel precies. En met wat training en oefening kan je echt wel die exacte fase in het geboorteproces identificeren waarover de baby ons gaat vertellen. Nu, een van de belangrijkste factoren om op deze manier in de praktijk te werken, is om ouders te helpen het verschil te begrijpen tussen huilen vanuit een behoefte en het huilen vanuit het geheugen. En een andere overweging is natuurlijk de tolerantiedrempel van jou als ouder, hè? Het is moeilijk als ouder om naar het verhaal van je baby te luisteren, omdat het vaak pijnlijk is en ouders bewust maakt van hoe moeilijk dat geboorteproces was. Maar toch is het luisteren naar en het erkennen van de pijn die de baby gaat helpen om dat stukje los te laten. Als baby's stress loslaten, wordt hun lichaam zachter en kunnen ze heel hun lijfje veel vollediger gaan ervaren. Heel veel symptomen, wat heel vaak verkeerd begrepen wordt als huilgedrag, verdwijnt zodra er ook onderliggend trauma verdwijnt. Repetitief gedrag en lichaamsbewegingen die een duidelijk signaal waren, gaan dan niet meer uitgedrukt worden omdat er aandacht aan is gegeven. Ouders helpen de lichaamstaal van hun baby en de emotionele nuances van die uitdrukking van hun baby te lezen. En het gaat een nieuwe diepte van waardering voor die natuurlijke wijsheid die een baby met zich draagt gaan versterken. Wat eerst onbegrijpelijk leek, wordt dan logisch. Door de ouders dan bij het proces te betrekken en met hun toestemming bij elke stap te gaan werken en te krijgen. En te gaan kijken, krijgen ze eigenlijk de kracht en het vertrouwen om hun baby ook na die sessies te blijven ondersteunen. En dat is zo belangrijk en zo waardevol, dat die ouders er kunnen zijn voor hun kindje. En als die symptomen dan gaan verminderen en de communicatie makkelijker wordt, gaan ook die familiebanden sterker worden. De verwarring en de spanning die wordt gecreëerd door een baby die zonder reden lijkt te huilen, geeft zoveel druk in een gezinsleven. Constant huilen verstoort de relatie tussen ouder en kind, maar ook tussen andere familieleden. Het legt een enorme druk op de schouders van de ouders en zorgt voor veel angst als ouders hun best doen om aan de huidige behoeften te voldoen van hun kindje, maar niks lijkt te helpen. Hoe frustrerend is dat niet? Maar niemand heeft deze mensen ooit verteld over herinneringshuilen. En ze weten niet wat ze moeten doen, wat een gevoel van hulpeloosheid het oproept en hoe het vertrouwen van ouders ondermijnd wordt. Nu, het is niet makkelijk om de pijn te erkennen die baby's moeten doorstaan als ze geboren worden. En dat kan een van de redenen zijn dat het voor ons ook zo moeilijk is om naar dat geboortetrauma te kijken. Maar als je er niet naar gaat kijken, dan laten we de baby's het eigenlijk alleen dragen. Misschien vinden we het zo moeilijk om naar ons geboortetrauma te kijken omdat onze eigen onopgeloste pijn raakt. Pijn die ons fysiek, emotioneel en psychologisch raakt. En naarmate we ouder worden, gaat de combinatie van die geboortepatronen, maar ook compenserende patronen die we ondertussen bedacht hebben, gezondheidsproblemen gaan opleveren. En de meest voor de hand liggende zijn rugklachten, migraine, hoofdpijn, gebitsproblemen, spierspanningen, orgaanstoornissen. Onopgelost trauma werkt ook in het zenuwstelsel en maakt het gevoelig voor stress, die een overlevingsreactie gaat oproepen op basis van vroege overweldiging, in plaats van op een niveau dat geschikt is voor het huidige moment. Michel Audin die vergelijkt dit eigenlijk met een soort van thermostaat die te laag staat. En dan gaat die aan, ook al is het niet nodig. Die emotionele zelfregulatie is dan moeilijk en zorgt voor constante problemen in relaties met anderen. Want wanneer we onder druk staan, door een of andere transitie gaan, dan gaan die overlevingsreacties het gemakkelijkst gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld als je van je moeder gescheiden was als kind, of de eerste keer naar de crèche of de school gaat, puberteit, verlaten van een huis of gewoon verhuizen naar een nieuw huis, een nieuwe job, een nieuwe relatie, zijn allemaal momenten waarop die overlevingsreacties naar boven kunnen komen. De psychologische gevolgen van onopgelost geboortetrauma zijn op heel veel manieren in ons leven verweven. Baby's die zich machteloos hebben gevoeld door een medische ingreep, die kunnen opgroeien om zich machteloos te voelen in de wereld. Baby's die een interventie als heel invasief hebben beschouwd, kunnen later in leven een hekel hebben aan hulp en die afwijzen of zelfs extreem anti-autoritair worden. Diegenen onder ons die zich door een interventie gered hebben gevoeld, die kunnen een levenslange neiging ontwikkelen om door anderen gered te willen worden als we ons onder druk voelen. Maar het zijn niet alleen interventies die attitudes en overtuigingen creëren. In verschillende stadia van een interventie hebben baby's intense stressvolle ervaringen die overtuigingen meebrengen. En overtuigingen over de wereld en wie zij zijn. Het zenuwstelsel heeft dan de neiging om nog meer verbindingen te maken rond die gebeurtenissen die we als stressvol hebben ervaren. Dat maakt dat we dan bepaalde zaken later als gevaarlijk gaan kunnen identificeren en gaan voorspellen, zodat we meer overlevingskansen hebben. Het voordeel is dat het de basis legt voor vaardigheden en attitudes die we heel nuttig zouden kunnen vinden. Anderzijds gaat dat ons op een onbewuste manier beperken om bepaalde vaardigheden te gaan ontwikkelen om nog betere keuzes te maken. Het is belangrijk om te beseffen dat vroeg trauma niet alleen het product van die geboorte is. Geboorte is één gebeurtenis. Het is een heel belangrijke, maar het is er maar één. Hoe er naar ons wordt geluisterd na onze geboorte. Die hechtingsmomenten die zijn ook zo belangrijk. Als er met empathie naar ons wordt geluisterd, zijn we in staat om spanning los te laten en stresshormonen uit ons lichaam te verwijderen. Als er naar ons wordt geluisterd, ontwikkelen we ook zelfrespect. We zullen weten dat de wereld onze moeite waard vindt om naar te luisteren en dat het kan voldoen aan onze behoefte om gehoord te worden. Het grote geschenk van het herkennen van geboortetrauma is dat we baby's ook herkennen als bewuste mensen die ervaring hebben en die ervaring aan ons kunnen doorgeven. De meeste mensen over heel de wereld die denken niet na over die mogelijkheid dat kinderen in zo'n vroege levensfase al zo gevoelig konden zijn en zoveel invloeden konden opdoen. Maar dat zijn ze wel. Zelfs al in de baarmoeder. Eigenlijk denken heel veel mensen dat wanneer kinderen gekwetst zijn, ze het zich niet meer zullen herinneren als ze opgroeien. Integendeel. Kinderen zullen alle pijn bewaren, vasthouden en het later als ze het moeilijk hebben, komt dat terug naar boven. En dat is moeilijk om te helen. Tenzij dat we die wonden nu al kunnen aanpakken. Luister naar het huilen dat ontstaat door herinneringen, het horen van het pijnlijke geboorteverhaal van een baby is het aanpakken van die wonden. En het is niet gemakkelijk om te luisteren, maar het is op termijn makkelijker dan niet luisteren. Wil je daar meer over weten en heb je zoiets van, wauw ja, hier wil ik echt wel mee verder gaan? Check dan zeker mijn website www.coachingdelotus.be. Zoek mijn Facebookpagina op, Daisy Bogaerts Babykindcoach. Spreek me aan, mail me. Vertel je verhaal. Vertel het verhaal van je kind. En vertel het ook aan elkaar. En dan kan je wonden gaan helen. Dank je wel om te luisteren.